Ik ga even testen terwijl jullie geven. Ik kan geen geld meer horen en zien, weet je dat? Ik heb van de week gecollecteerd. Willen jullie dat verhaal horen? Nee, zeker. Het was geen vrolijk verhaal. Nee. Veel mensen waren niet thuis. Het was een goed doel, het Rode Kruis. Nou. En sommige mensen zeiden gewoon nee. En ik moest, er stond een briefje bij, blijf altijd vriendelijk. Dus ik bleef gewoon tegen iedereen maar vriendelijk. Maar er stond niet onder, van deze actie word je blij. En dat werd ik ook niet. Ik was blij toen het klaar was. En misschien ben ik nu wel blij als deze preek uit is. Kan ook. Ik zei tegen Marie, het wordt altijd wel weer 12 uur. Als ik vroeger ergens tegenop zag, tegen een zondag met heel veel drukte, of weer dacht ik, oh, het wordt altijd wel weer maandag. En dat haalt je door heel veel dingen heen. Als ik zo rustig praat, horen jullie me dan allemaal? De goeie. Mannen, hij doet het. Het thema van deze tijd. Geen Brexit. Geen Nexit, nee. Het thema's van deze tijd. Christelijke thema's van deze tijd. Geroepen in de Glow hebben we een thema. En dat is geroepen voor deze tijd. Eigenlijk naar aanleiding van Esther. Esther die moest misschien wel koningin worden voor die tijd. Geroepen voor die tijd dat ze haar volk kon behoeden. Dat ze haar volk kon behoeden om afgeslacht te worden. Maar ze had er wel moed voor nodig. En haar uitspraak was... Jullie mogen soms meepraten als ik zo doe, anders niet. Wat was haar uitspraak?
Kom ik om.
En dan denk ik, wat is onze uitspraak? Ons thema is een beetje, ik heb er maar een jaarthema van gemaakt. Het was een thema voor één weekend, maar hoe word je een betere smaakmaker? Ja, dat vind ik wel een thema om eens over na te denken. Hoe word je een betere smaakmaker? Sommige mensen die kunnen goed koken en dan zitten ze te vertellen hoe ze iets gemaakt hebben. Ik had een schoonzus, ze is helaas overleden, en die was dol op koken en die kon het dan van A tot Z zo vertellen dat ik ze geef dan. Dat was een smaakmaker. En ik denk dat ons leven als smaakmaker een heel productief leven voor anderen zou moeten zijn. Er is nog een thema, dat heb ik maar voor mezelf eigenlijk ingepikt. We houden het niet voor onszelf, we houden het niet stil. Het eerste lied van de nieuwe bundel van opwekking. We houden het niet stil. Soms zeggen mensen aan het eind van je leven, ja, jij was zo'n bijzonder mens, wat had jij? Nou, dan ben je een leven te laat. Ik denk als je levensmotto is, ik ben een kind van God en de wereld zal het weten ook. Geroepenen, zijn we geroepen? Wie is er geroepen? Wat doe ik hier dan nog? Geroepen, Romeinen 8 vers 28. We weten dat God alles ten goede zal gebruiken voor de mensen die van hem houden en die hij volgens zijn plan geroepen heeft om bij hem te horen. En het is niet de uitverkiezing, jij wel en jij niet, want o arme als je daarin gelooft. 1 in een dorp en 2 in een stad. Er zijn hele districten waar ze zo denken. Maar ik weet één ding, als je eenmaal het evangelie gehoord hebt, dan ben je een geroepen. Een geroepene, want het evangelie is uitnodigend. Als jij hier vandaag voor het eerst bent, ik geloof niet dat iemand voor het eerst is. Ik doe net alsof het er wel een is. Dan ben je geroepen door Jezus. Je bent ten eerste geroepen om naar deze zaal te komen. Kon gelukkig nog. En je bent geroepen door wat je hoort. Je bent geroepen door de aanbidding. Je bent geroepen door het feit dat de Heilige Geest ons meenam naar de troon van God. En ik zag daarin dat ene liedje al die oudsten die kronen op hadden. En ze wierpen hun kronen op de grond. En ze bogen voor het lam. Zagen jullie het ook voor je? Een geweldig lied. En dan zeg je, moet dat nou mooi zijn? Ja, dat vind ik zo geweldig. Want het doet veel met je. We zijn geroepen van voor de grondlegging der wereld. Nog zo'n heerlijk lied. Nog voordat je bestond, kende hij je naam. Ja. Bij sommigen, denk ik, had hij er niet al wat aan kunnen doen aan die naam. Maar goed, dat is mijn zaak. Niet? Nog voordat je bestond. Wist hij al, Corrie, hij wist dat jij er vandaag zo geweldig uit zou zien. Corrie kwam binnen, ik zeg, ik zie net in het voorjaar zo'n hele mooie narcis. Ja, sorry, nou krijg je misschien te veel aandacht. Maar ik vind het geweldig om naar te kijken. Geroepen. Toen dacht ik, geroepen. Moeilijk te geloven. Wie ben ik eigenlijk? Ja, wat is mijn identiteit? Wie ben ik sinds 27 mei 2014? Ik ga niet theatraal doen, maar toen was ik twee van de helft van twee. Ja. En toen viel de helft weg. En ik had het idee dat er niet één hele overbleef, maar dat die ene ook gehalveerd was. Ik heb me afgevraagd, wie ben ik? Wie ben ik zonder man die altijd de gesprekken gaande hield? Dan kreeg je bezoek en hij hield altijd de gesprekken gaande. En dan was ik in de keuken en niemand zei, waar is Marleen? Want hij hield de gesprekken wel gaande. En als er nou bezoek komt, dan... Och, mens, daar word ik zo moe van. Want ik moet koken. Ik heb gelukkig keuken aan de kamer. Maar koken, praten, denken, gastvrouw zijn, alles doen. En... bij alles mis ik die ene man. Mis ik gewoon dat maatje. Wie ben ik sinds die tijd? Ik ga je niet zielig staan doen. Je hoeft ook helemaal geen medelijden met me te hebben. Maar ik heb wel geleerd om me af te vragen, wie ben ik? Wat is mijn identiteit? En ik kom erachter wat mijn identiteit is. Weet je waardoor? Niet door naar mensen te luisteren. Wat vinden mensen van mij? Ik kan me geen zier schelen. Zo ben ik wel opgevoed. Mijn moeder zei altijd, nou, ze kan het toch niet horen van boven. Doe wat je wil, de mensen kletsen toch. En dat is een heel gezond standpunt. Maar wie je werkelijk bent, kom je te weten door intimiteit. Intimiteit met God, door bij God te zijn. Als je Johannes 17 leest, het hoofdstuk van de intimiteit... Het geheim van Jezus was vader zoeken en stil zijn. Luisteren en zien en dan pas doen. Nou, ik zal niet zeggen wie doet het altijd andersom. Dan steken jullie je vinger niet op, maar ik doe altijd en dan denk ik, oh nee, sorry. Ik zeg altijd, denk, oh nee, sorry, had ik beter niet kunnen zeggen. Maar Jezus luisterde naar de Vader. Hij keek op naar de Vader. Hij deed niets dan wat hij de Vader zag doen. En dat was zijn geheim. En wij zingen wel, ik wil meer en meer. Die hebben we nog gemist vanochtend bij de kinderliedjes. Ik wil meer en meer op Jezus gaan lijken. Ja. En dan is er nog een lied dat zegt, helaas, ik ben niet als Jezus. Dat ziet een elk aan mij. Nou, dat lied ben ik tegen. Ik wil dat mensen aan mij gaan zien dat ik iets heb. Iets wat mij vervult. Dat ik iets heb niet wat mijn lege helft opvult. Maar die mij helemaal vervult met liefde, met bewogenheid. En dat dat mijn identiteit is. Jezus kon stil zijn. Jezus ging af en toe weg. Gewoon bij de discipelen zei de jongens, ik ben even weg. Nou, in het begin vroegen ze, wat gaat u doen? Dat vroegen ze op laatst niet meer. Jezus was even weg. Dan moest hij bij zijn vader zijn. En ik denk wel eens, waar zijn onze momenten dat wij even weg zijn en even bij onze vader zijn? Niet het verplichte stukje 's morgens als je wakker wordt. Dat ook. Maar gewoon bij je vader zijn. Gewoon bij de vader zijn als je het nodig hebt. Maar wat dacht je van hem? Hij heeft het ook nodig. Hij heeft ons nodig. Hij heeft ons geschapen. Hij heeft de mens gecreëerd. Omdat hij zo eenzaam was. Nee, omdat het het plan van God was. Maar ook omdat hij mensen wilde hebben om gemeenschap mee te hebben. Stil zijn in deze tijd is volkomen onmogelijk. Val mee dat jullie nog niet zitten te appen. Ha, ik heb nog geen Bijbeltekst genoemd, dus je hoeft hem nog niet op te zoeken. Iedereen zit tegenwoordig zo. Ik weet niet wat er straks met die duimen is. Maar dan heb je waarschijnlijk in het ziekenhuis wel weer een of andere duimendinges. Ja. Ja. Jij weet wel hoe het heet, zeker niet. Maar niemand is er meer stil. Ik las pas dat er zelfs gezinnen zijn waar gegeten wordt in alle stilte, omdat iedereen zijn eigen tab of zijn eigen telefoon bij het eten heeft. Hoe arm kun je zijn? Stil zijn in deze tijd. Wij zijn geroepen. Geroepen om hem te kennen en bekend te maken. En we houden ons niet stil. Zijn jullie dat ook van plan? Wij zijn geroepen om smaak te maken. Om hem bekend te maken. Er gebeurt een heleboel in deze tijd. Daar ga ik het nou eens even niet over hebben. Maar wat er ook gebeurt, daar ga ik het wel over hebben. Duizenden komen tot bekering. En ik kan misschien wel zeggen duizenden per dag. Maar dat weten wij allemaal niet. Dat horen wij allemaal niet. Ik las een stukje van Sid Rood in Jeruzalem. Die had een Joods-evangelische outreach op zijn agenda staan. Het mocht niet verteld worden waar, want anders zouden de orthodoxe Joden er een stokje voor steken. Maar er waren in Jeruzalem 650 onbekeerde Joden aanwezig, van wie er vele genezen werden en 98 zich bekeerden tot Yeshua. De Joden in Israël staan meer open voor Yeshua dan ooit. Maar dat horen wij allemaal niet, tenzij iemand geroepen is om het je te vertellen. Ik kreeg een lief appje gisteren, heb je er zin in? Ik denk, ik app niet terug, nee. Ik dacht eigenlijk, ik ga niet meer spreken in Echters. Ik dacht eerst eigenlijk, ik ga helemaal niet meer spreken. Tot ik het thema van de Glow zag, geroepen voor deze tijd. Nou, ik ben niet geroepen om te collecteren, dat weet ik nou al. Maar dan maar geroepen om te spreken. Ik zei, Heer, hebt u me hier dan toch voor geroepen? Ik vind het vreselijk. Ik wil het liefste gewoon in een hoekje kruipen. En dan zeggen lieve mensen in je buurt ook nog, Marleen, je moet in deze tijd heel lief zijn voor jezelf. En gewoon niks doen wat je niet wil. Nou, het enige als je je geliefde verliest, is in een hoekje kruipen en niks doen. Dat hou je geen leven vol, want daar ben je niet voor geroepen. Je bent geroepen. Juist, dat is tenminste beaming van boven. Ja, hè? Dat zie ik zo. En dan ga ik denken, wat is mijn zelfbeeld? Ik kreeg in die tijd een mailtje. Misschien wel van een van jullie, ik heb geen idee. Ik weet het niet meer. En dat mailtje zei alleen maar, God wil je ontmoeten tussen de cherubim. Weten jullie nog wat de cherubim is? Je zingt er natuurlijk heel vaak over. De cherubim, de twee engelen op het verzoendeksel. En die zaten zo, die zitten met de vleugels naar elkaar toe. En daartussenin is zo'n plek van intimiteit. Dat was ook de plek waar God sprak tot Mozes. Dat was de plek van intimiteit waar God spreekt tot sommige kinderen. En ik kreeg dat mailtje en die zei, God wil je ontmoeten tussen de cherubim. Ja, maar daar ben ik helemaal niet. Ik ben bezig met herstellen. Ik ben bezig met huis verkopen. Ik ben bezig met huis aankopen. Ik ben bezig met mijn administratie. Och jongens, wat is dat een ellende, sorry. Maar mijn administratie op orde krijgen. Ik ben bezig met leren hoe je dat allemaal doet. Ik ben niet tussen de cherubim. Maar ik wil wel dat God tot me spreekt. Maar God spreekt wel op zijn voorwaarden. God spreekt tot jou waar hij wil. En dat moest ik nog wel even leren. Dat God zei, kom tot mij. Alle die vermoeid en belast zijn. God zei niet, ik zal eens naar alle die vermoeid en belast zijn gaan. God zei, als jij moe bent en belast, kom dan tot mij. Doe er wat aan. En dat willen we niet. Kom ik straks op, anders ben ik nou al uitgeprikt. God wil spreken tot je tussen de cherubim. En daar heb je intimiteit met hem. Daar hoor je wat hij van je vindt. En dat is belangrijk. Wat is je zelfbeeld? Ik ga dat helemaal niet vragen, jullie allemaal. Ik ga toch water drinken. Ik zei eerst, ik hoef geen water. Het is wel klaargezet. En de zakdoekjes ook. Ik hoef niet te huilen, maar ik neem ze mee. Oh, dat doe ik nooit. Ik huil alleen erin. Onze identiteit die wordt vaak bepaald door woorden van anderen in het verleden. Toch? Als ze vroeger tegen jou zeiden, jij kan ook nooit wat. Nou, neem je heel je leven mee. Jij bent nou altijd zo'n stoethaspel, zeiden ze dan bij ons. Is dat hier ook bekend? Zo onhandig. Jij zal altijd, en ik moet bekennen, ik doe er een beetje aan mee, want mijn jongste kleindochter gooit altijd een glas water over tafel. Dus, en dat zeggen we dan ook. Zal het fleuren wel niet zijn, en dan moet ik iets aan gaan doen, dat we dat niet meer zeggen. Want anders blijft ze dat heel de leven doen, want dan zeiden ze, ja, dat zeiden ze vroeger altijd al tegen mij. Vroeger werden alleen kinderen gepest op school, tegenwoordig word je gepest op de werkvloer. En het kan goed ook. Er zijn meer mental coaches nodig dan ooit. Mindfulness wordt op school onderwezen. Het UWV leidt werkelozen op tot helderziende. Ja. Ja, jullie lachen, maar dat is gewoon waar. Ja. Nou, dan ben ik zo blij met mijn opvoeding. Ja, ik moet je niet laten praten, dat heb ik wel door. Dan krijg ik je niet meer terug. Nou, toch een tekst. Gezegend met de opvoeding uit Romeinen 8, vers 31. Je hoeft hem niet eens op te zoeken, want ik heb hem in een vertaling waar ik helemaal dol op ben. Dat is de Basic Bible. Wat moeten we dan nog zeggen? Als God voor ons is, wie kan dan nog tegen... Nee, ja, zie je, die zit er al zo ingeheid. Als God voor ons is, wie kan ons dan nog kwaad doen? God heeft zelf zijn eigen zoon aan ons gegeven. Dan zal hij toch zeker ons met hem alle andere dingen geven die we nodig hebben. Ik haal ze nou door elkaar. Hè. Het zit erin, geheid. Wie zal de mensen die door God zijn uitgekozen nog ergens van kunnen beschuldigen? God zelf heeft hen vrijgesproken van schuld. Wie zal hen dan nog kunnen veroordelen? Want Christus is voor ons gestorven en heeft zo onze straf op zich genomen. En wat nog beter is, hij is uit de dood opgestaan. Nu zit hij naast God en hij komt voor ons op. Ik vind dat zo leuk, hè? Die zin, gewoon zo'n moderne zin. Hij komt voor me, is er dan niemand die voor me opkomt? Kun je wel eens denken, kun je wel eens horen, hoor je kinderen, God komt voor je op. En als je het gevoel hebt dat er niemand voor je opkomt, dat iedereen tegen je is, God komt voor je op, staat in de Bijbel. Ik ga nog verder hoor. Wie of wat zal ons dan nog kunnen losmaken van de liefde van Christus? Moeilijkheden? Ik had vanmorgen deurdienst, dat is erg leuk. Ze hebben ook nog deurdienst, ja. Want ik zie de ene moeilijkheid naar de andere moeilijkheid binnenkomen. Mensen met moeilijkheden. Geen moeilijke mensen. Maar mensen die zeggen, ja, het gaat langzaam vooruit. En ik heb God, hè José? Maar je ziet eigenlijk dat er niemand binnenkomt die zomaar binnen fladdert en die door het leven fladdert. Allemaal hebben we moeilijkheden, problemen, vervolging, gebrek aan eten, gebrek aan kleren, gevaren, de dood. Het is zoals in de boeken staat, omdat we in u geloven zijn we de hele dag in levensgevaar. En het is nu nog niet zo waarschijnlijk, nou hier althans, het is in de hele wereld, op veel plaatsen zijn heel veel mensen in levensgevaar omdat ze in hem geloven. En ik denk dat het hier ook komt. De mensen behandelen ons als schapen die geslacht gaan worden, maar... Af en toe is een maar, is een leuk maar. In alle moeilijkheden zijn we meer dan overwinnaar, dankzij hem die van ons houdt. En dat moet tot je doordringen, want ik weet zeker dat geen dood of leven, geen engelen of duivelse geesten, geen enkele macht, ze zitten wel te rommelen daarboven, maar ik lees toch door. Geen dingen, nu of in de toekomst, geen ding uit de hoogte of uit de diepte. Nee, niets op deze aarde zal ons kunnen losmaken van de liefde van God. Die liefde heeft God ons gegeven door Jezus Christus, onze Heer. Amen. En dat was Romeinen 8. Romeinen 8, mijn moeder las hem zeker één keer in de week. Dus vandaar dat hij wel doorgedrongen is. Maar wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Wie zal uitverkorenen Gods beschuldigen? Weet je wie mij beschuldigt het meest? Ikzelf. Ik laat me aanklagen. Ik laat me intimideren. En dan denk ik, doe nooit genoeg. Ik ben niet goed genoeg. Ik had een tijdje dat ik moest zeggen, ik ben de relatie met God kwijt. En dan vraagt Arthur, wil je spreken? Dan denk ik, zegt de Heilige Geest niet tegen jou dat je mij niet moet laten spreken, want ik ben de relatie met God kwijt. Ik zeg, geef me een paar dagen om erover na te denken. En niet een paar dagen om je relatie met God weer op te bouwen. Je weet dat je niet zonder kan. Je weet dat dat goed komt, omdat het eigenlijk van hem uitgaat, maar dat ik er wel ook iets aan moet doen. En als ik alleen maar loop te werken en te zorgen en me bezorgd te maken, oh mensen, dan kan je zo goed. Moet je gaan verhuizen, ben je overal bezorgd om. Heb ik al van die verhuizengel verteld? Nee, want ik heb nog niks verteld de afgelopen 2 jaar. Nou, ik ging verhuizen uit een kast van een huis naar een kleiner huis. Een huis met een grote garage, met een hele grote kast in die garage. Die helemaal vol was met een schuur erbij, met een grote kast, die helemaal vol was. 28 jaar daar gewoond. 28 jaar hoefde niks weg te gooien, doet maar in de kast. En dan ga je verhuizen naar een huis zonder dat allemaal. En ik heb echt op een ochtend gezegd, Heer, hebt u ook verhuisengelen? En dat was een serieuze vraag. En 's middags kwam er iemand. Die zei, jongerling, mag ik eens in je kast kijken, in de schuur? Oh, zegt hij, daar weet ik wel iemand van, daar weet ik wel iemand voor. En dat kan. En, geloof het of niet, hij was een pure verhuisengel. De man van een vriendin van me die begonnen is met mijn hulp zijn, werd later mijn vriendin. En de man was letterlijk een verhuisengel. Hij heeft me er helemaal doorheen geholpen. En ik was zo ongelooflijk blij. En toen dacht ik, Heer, wonderen bestaan nog, want ik had het in mijn eentje nooit gekund. Je mag wel eens rare vragen stellen aan de Heer. Maar mijn relatie met God, toen ik daar in dat nieuwe huis woonde, die was een beetje kwijt. Ik had wel tijd, maar ik deed het niet. Ik had wel tijd om te bidden en Bijbel te lezen en weet ik het wat. Maar ik deed het niet, want ik moest zo wennen aan alles. Wennen aan een ander leven, wennen aan een hele andere omgeving. Aan een andere manier van leven. Wennen aan alleen zijn. Wennen aan eten koken voor jezelf. Dat is ook niet leuk, maar toen ging het niet goed. Toen dacht ik, oké, dan ga ik nou maar wel eten koken voor mezelf. Dan gaat het weer wel goed. Maar je moest zoveel. En dan zei ik, Heer, sorry. Er is vandaag niet van gekomen, maar u weet dat ik van u houd. En dan zei hij altijd, je weet toch dat ik van jou nog veel meer houd. En dat vond ik zo geweldig. Dat houdt je dan op de been. Dat je zegt, het gaat er niet om wat wij doen. Het gaat niet helemaal goed. Het gaat er niet om wat wij doen, maar hij houdt van ons. Ik klaag mezelf meestal aan, maar hij heeft mij vrijgesproken. We moeten leven uit het feit dat God voor ons is en dat het alleen om Jezus gaat. En dan kan je zeggen, wat is mijn identiteit en wie ben ik nou eenmaal? En ik hoorde pas Jaap Dieleman spreken en die had het over Job. Hij heeft trouwens een boek geschreven, destijds over Job, is opnieuw uitgegeven. En hij zegt, de grootste fout van Job is dat hij alles maar over zichzelf had. Dus ik denk, ik ga Job nog eens goed lezen of dat waar was. was. Maar ik weet één ding dat Job op het laatst zei. Vroeger had ik van horen zeggen. Maar nu heb ik hem ontmoet tussen de cherubim. Dat zei hij niet zo, geloof ik. Maar dat zal hij wel bedoeld hebben. Nu heb ik intimiteit weer met God. Nu heb ik van oog in oog wat Jezus met de Vader had. Nu heb ik weer met hem kunnen spreken. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft lief gehad. In dit alles. Angst. Teleurstelling. Omstandigheden. En dan zegt Romeinen 8, want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar gij hebt ontvangen de geest van het zoonschap door welke wij roepen Abba Vader. Vind je dat nou geen hele mooie na de Vaderdagpreek? Wij hebben ontvangen de geest van het zoonschap. We hoorden verleden week alles over de vader. Over vaders. Ik vond het grappig dat Joram kwam met het verhaal van de vader die vertrouwen geeft aan zijn kinderen. En dat hij met het verhaal van Wout kwam die zijn zoon die net zijn rijbewijs had, zijn BMW 7 gaf. Dat vertelde ik tegen iemand. Toen zei hij, heb je dat alleen maar onthouden uit die preek? Dat was niet waar, maar ik vond het mooi. Maar wij hebben de geest van het zoonschap. En de zoon van de vader, oftewel mijn zoon van die vader, die vroeg gewoon, pap, ik heb mijn rijbewijs, mag ik even rijden? Ja, dat kleine ding van mij hoeft het hier niet. Maar dat is de geest van het zoonschap. Dat is de geest van het zonder schroom vragen wat je hebben wil. Zonder schroom vragen wat je... Nou, nodig had hij hem niet. Maar goed, gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij. Weet je wat Corrie ten Boom over angst zei? Dat vond ik zo mooi. Angst verandert niets aan het verdriet van gisteren. En lost de problemen van morgen niet op. Het enige dat angst doet, is je vandaag verlammen. Dat doet angst met je. Ik doe maar niks. Dan gebeurt er niks. Ik kruip maar in mijn hoekje, dan gebeurt er niks. Maar daar zijn we niet voor geroepen. Angst verlamt. En Jezus bevrijdt. Jezus roept je om uit dat hoekje te komen. En om te zorgen dat iedereen het weet. Vroeger was er een lied. Oh, tjoh, wat hebben we toch lang gezongen. Arie kent hem vast al. Zorg toch dat ieder het weet. Ja. Weet je nog? Je hoeft hem niet te zingen. Zorg toch dat ieder het weet. Ja, zo lang zit ik er al in. Zorg toch... Nee, dan gaat hij meezingen. Nee. Maar ik ga even hebben over een paar dingen waar we bang voor kunnen zijn. Ik ben bang dat mijn stem het begeeft. Ik moet het vaker doen, geloof ik. Dingen waar we bang voor kunnen zijn. Nou, dan kan ik wel zeggen, zeg eens wat. Maar dan, ik ben bang voor alles wat er momenteel in de wereld gebeurt. Dat kan wel zijn. Het lijkt wel alsof het uit de hand loopt. Als je het nieuws aandoet, hier een ramp, daar een overstroming, daar een brand, daar een hongersnood. Het is allemaal narigheid. En dan heb ik het nog niet eens over het terrorisme, want dat is nog nooit zo erg geweest. ISIS, bang om los te laten. Die ken ik. Bang om los te laten. Die ken ik zo goed, dat ik daar nu mee bezig ben. En ergens zegt de geest in mij, dat moet jij leren. Jij moet leren loslaten. En in het groot, maar ook in het klein. Ik reed verleden week met Jolanda mee. Het zat weer een feestje in onze buurt, hè. De Tour de Leur heet dat dan. Betekent alleen maar een hoop wielrenners en een hoop narigheid dat je niet kan parkeren. Dus Jolanda had mij opgehaald. En toen zat ik erover in. Ik denk, ik kan niet naar huis als ik wil. Ik had het niet zelf in de hand. En dat zijn hele kleine dingen. Maar ik moet leren om dingen gewoon los te laten. Leer om met iemand mee te gaan. En dan gewoon als diegene weer naar huis gaat, ga ik ook naar huis. Er is helemaal niets aan de hand. Maar ik wil alles in de hand houden. Ik wil alles eigenlijk sturen. Bang om los te laten. Zijn er mensen die dat kennen? Je kan het afleren. Je moet je gewoon gaan doen. Bang om afgewezen te worden. Ga ik geen handen vragen, maar we willen geen van allen afgewezen worden. Ik zat over deze preek zo in. Ik denk, als het niks wordt. En ik zat daar, ik denk, nou dan. Als het niks wordt. Het wordt toch 12 uur. Maar dan, ik dacht, het is eigenlijk alleen maar hoogmoed. Als mensen niet meer graag naar je luisteren. En als je daar bang voor bent, is hoogmoed. Ik zeg, Heer, dat wil ik niet. Ik wil uw boodschap brengen. Ik wil brengen wat u op mijn hart geeft. En of ze het nou pikken of niet, want je weet de helft nog niet. Of ze het slikken of niet. Bang om je gevoelens te tonen. Sommige mensen leven in een cocon als het ware. Een muur om erheen. Bang om de gevoelens te tonen. Bang om alleen te blijven. Er is zoveel waar we bang voor kunnen zijn. En onze angst die leidt tot wanhoop, onrust, bezorgdheid. En dat heeft allemaal te maken met ons denken. We zijn slaven van ons denken. We zijn slaven van de ander. Als jij iemand niet kan vergeven, ben je een slaaf van die ander. Want die ander houdt jou in zijn macht. Maar God heeft ons niet als slaven hier achtergelaten. Hij heeft ons de bevrijding gegeven. Onder Lincoln is de slavernij afgeschaft, hè? Dat weten jullie allemaal. Maar veel eigenaren hebben hun slaven niet verteld dat ze vrij waren. Wat was het gevolg voor die slaven? Dat ze slaaf bleven. Nou, één ding. Als jullie nog slaaf zijn van angst of van wat dan ook. Ik verkondig je vandaag dat je vrijgekocht bent. Ik verkondig je dat je geen slaaf meer van wat dan ook hoeft te zijn. Geen slaaf van angst. Geen slaaf van, mijn volgende punt, teleurstelling. Nou, wie is er niet teleurgesteld? Iedereen die ooit in één gemeente komt, is teleurgesteld. Bedoel ik niet cynisch. Het klinkt wel cynisch, hè? Ja, maar dat bedoel ik eigenlijk niet. Maar dan moet je eens een paar christenen met elkaar horen. Oh Joost, bij jullie? Loopt het bij jullie ook zo leeg? Ja, ja, maar daar? Ja. Nou ja, allemaal dan denk je, oh Heer, u moet nog een heel eind met ons. U moet ons nog heel erg gaan veranderen. Wij moeten met die teleurstelling afrekenen. Wilkin van der Kamp zegt, teleurstelling onder de christenen is volksvijand nummer 1. En dat geloof ik. En dat ligt er vaak een demonische klauw over het hoofd van de mens. En dat is je denken. Satan is uit op je denken. En de Bijbel zegt, je bent wie je denkt. Zoals de mens denkt, zo is hij. Maar dan is er ook weer een heerlijke tekst in de Basic Bible. Jullie moeten niet meer op dezelfde manier leven als de ongelovige mensen. Maar leef als nieuwe mensen. Doordat jullie op een nieuwe manier gaan denken. Namelijk op Gods manier. Dan zullen jullie ook anders gaan leven. Dan zullen jullie weten wat Gods wil is. En alles wat Hij wil is goed en volmaakt. Dan worden wij smaakmakers. Als wij anders gaan denken. Als wij niet meer gaan denken zoals de wereld denkt. Als wij niet meer gaan denken zoals mijn zeer negatieve uit het verleden buurvrouw denkt. Een buurvrouw uit het verleden. Hè? Ze is er nog steeds. Ze is niet meer mijn buurvrouw. Maar alles is negatief. Maar ik wil niet zo denken. Ik wil denken zoals Jezus denkt. En als ik ergens mee iets mee moet, dan bid ik, Heer, wat zal ik hiervan denken? Hoe moet ik hierover denken? Arthur had pas een spreuk uit het boek van de Joodse wijsheden. Je levensgeluk hangt af van de kwaliteit van je denken. Hoe je denkt, daar hangt je levensgeluk vanaf. Ja, maar mijn omstandigheden dan? Je bent nou toch wel alleen? Je moet toch heel veel dingen alleen doen? Dat is toch allemaal niet makkelijk? Is ook. Maar het bouwen van de juiste gedachtegang, die heb ik ook gelezen ergens hoor, is de sleutel tot gezonde emoties. En daar was ik zo blij mee. Je mag emoties hebben. Je mag knetterblij zijn. Je mag volkomen uit je dak gaan als er iets gaat. Ja, dat komt door dit. Ik weet het. Ik zal even stilstaan. Maar je mag heel blij zijn. Maar je mag ook heel verdrietig zijn. En dan hoef je niet te zeggen, ja, maar God zorgt me, dus ik zal wel blij zijn. Nee, ik was de laatste 2 jaar was ik helemaal soms niet helemaal blij. Ik was wel eens wel blij. Maar ik was eigenlijk kapot. Gewoon emoties. En dan het bouwen van een juiste gedachtegang, dat is de sleutel tot gezonde emoties. Ik werd een tijdje geleden wakker en echt met zo'n bol. Dat is eigenlijk een Facebook. Hoe voel ik me? Helen is er heel goed in. Ik voel me zo, of ik voel me zo. Maar ik voelde me echt toen 's morgens zo. Blok, weer een dag alleen. En toen zei ik tegen mezelf, ho even. Ik zeg heel vaak tegen mezelf, ho even. Ho even. Ik ga anders denken. Deze dag zal er geen enkele bezorgdmakende, negatieve, sombere gedachten in mijn hoofd worden toegelaten. En gelukkig ben ik degene die gedachten toelaat in haar hoofd. De duivel is niet meer degene die mijn denken bepaalt. Ik ben degene die bepaalt wat ik denk. Ik ben niet degene die bepaalt wat mij overkomt. Maar ik bepaal wel hoe ik ermee omga. En dat is niet een leerproces van een dag. Dat zal een leerproces waarschijnlijk van de rest van mijn leven zijn. Maar die dag heb ik gemerkt dat het werkte. Ik dacht 's avonds, wat had ik een gezellige dag. En niet dat er veel mensen kwamen of wat dan ook. Ik geloof dat ik heel de dag alleen was. Maar er was geen bezorgdmakende gedachte in mij opgekomen. Er was geen sombere gedachte in mij opgekomen. De omstandigheden waren niets veranderd. Maar mijn denken over mijn omstandigheden, dat was veranderd. Omdat ik bepaald had hoe ik ging denken. En ik hoop dat jullie vanmorgen, ik weet nog wel dat ik ooit eens 1 keer over bezorgdheid gesproken heb, jaren geleden. Toen later zei iemand, ik weet nog dat jij toen over bezorgdheid gesproken hebt. En ik hoop vanmorgen dat jullie 1 ding onthouden. Dat jullie denken dat je daar zelf de baas over bent. Dat er niet een ander is die jouw denken beïnvloedt. Hij wil wel hoor, hij wil wel. De duivel wil dat jij denkt dat het zo en zo wel zal gaan en helemaal zo. Maar jij zegt, ho even duivel, jij bent niet mijn baas. Mijn baas, die ontmoet ik tussen de cherubim. Mijn baas zegt dan dat ik zijn geliefde kind ben. Mijn baas, hij is niet mijn baas, hij is mijn God. Hij is mijn vriend. Hij is degene die mijn leven beheerst. Wie zijn we in Christus? Geschapen naar Gods beeld. Want ieder mens die 1 geworden is met Christus, is door God helemaal nieuw gemaakt. De oude mens is verdwenen. Hallo. Die oude mens die zit toch wel heel vaak naast mij. Te fluisteren. Moet je zo doen? Nee. Die oude mens is verdwenen. En Graham Cook die zegt zelfs, die oude mens is dood. Ze heeft wel gelijk, maar ik vind dat een beetje cru. Maar alleen de nieuwe mens is over. Wij moeten leven naar de nieuwe mens. Een hele nieuwe mens is ontstaan. Dat moet naar je hart gaan. Dan moet je niet beredeneren met je verstand. Maar ik weet het wel, jullie willen allemaal dat God het werk voor je doet. Dat wil ik ook. Dat kan die ook, dat doet hij niet. Nee, ik ben, en gisteren kwam ik een vriendje tegen. Ja, in de Bijbel hoor. En dat was eigenlijk zo leuk. En daar ga ik even verder over vertellen.
Weet je, als het allemaal fout gaat van binnen, dan heb je een God die je wil genezen. Dan heb je God, een God die je ziel wil genezen. En dan zit je soms gewoon maar te wachten. En dan denk je, God, wanneer gaat u nou mijn ziel genezen? God, wanneer gaat u het nou doen? God, wanneer... Maar je moet er dikwijls zelf iets aan doen. Verleden week hebben we hem nog gehoord, de verloren zoon. De verloren zoon die kon wel zitten piepen van... Ik mag geen eens het varkensvoer, ik mag wel de schillen, maar dat is nog erger. Bij mijn vader krijgen de knechten lekker eten. Wat zei die verloren zoon? Hij ging niet wachten tot zijn vader eten kwam brengen. Maar hij zegt, ik zal opstaan. En naar mijn vader gaan, er is een reclame, het is een stomme reclame. Ik weet ook echt niet hoe die is. Ik weet alleen dat die van T-Mobile is. En dan die heet, wij staan op. En dat is het enige wat ik ervan onthouden heb. Dus. Maar wij staan op, wij zullen er zelf iets aan doen. Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan. Elisa, dat was dat vriendje die ik tegenkwam, met die drijvende bijl. Kennen jullie het verhaal? Er waren een heleboel profeten, die woonden in één huis. Het huis was te klein, gingen ze een nieuw huis bouwen. En toen moesten ze hakken en ze gingen hakken. En eentje had zijn bijl geleend. En het stuk, het scherpe ding, die kop van die bijl, die viel in het water. En hij was in paniek. Gauw naar Elisa, want dan zijn profeten overal goed voor. Hè? Elisa, Elisa, hij was ook nog geleend, wat moet ik nou? En Elisa, die zei niet, je moet God bidden of die boven komt dreigen. Elisa gooide een paar takken in het water. Hij toonde activiteit. En waar die takken boven dreven, daar kwam de bijl boven drijven. Het is natuurlijk een absurd verhaal, maar het is wel waar. Ik geloof dat. Geloven jullie dat ook? Het is ook een bijbelstudie over een man met een absurd geloof. Dat was die Elisa. Elisa met het leger van de Arameërs. De mensen waren doodsbang. Er kwam een levensgroot leger op hen af. Maar Elisa zag daarbuiten het grotere leger van God. En Elisa bad één gebed. Heer, open toch hun ogen. Jij bad vanmorgen, Heer, open mijn oren. Maar hij bad, Heer, open toch hun ogen. Dat zij zien wat een groot leger er op hen afkomt. Nog een mooie smaakmaker. Na de dood van Elisa werd er in de haast iemand in zijn graf gegooid. Ja. Door de aanraking met Elisa, die dus al lang dood was, ging die persoon weer leven. Ben je dan een smaakmaker of niet? Ja. Ik heb er nog een paar. Ik ga helemaal niet meer preken. Ik ga die dingen van Elisa vertellen. Dat zijn gewoon hele leuke dingen. Eigenschappen van Elisa. Eigenschappen van een smaakmaker. Elia was aan het eind van zijn carrière. Dat moet ik nog even tussendoor vertellen. Elia op de Karmel, dat kennen jullie allemaal, hè, dat verhaal. Elia op de Karmel, die zou gaan offeren. En er waren allemaal Baalpriesters, die gingen ook offeren. En op die dag zouden ze wel eens even uitmaken wie God was. De Baal of God? De Baalpriesters, nou ze hadden zich ingesneden en toegetakeld. En gejoeld en geroepen tot hun God, maar er kwam geen vuur. En dan staat daar Elia in zijn uppie. Ik heb ook een up trouwens, maar dat is weer een ander verhaal. Staat Elia daar in zijn eentje? Met God, dat wel. Elia zegt, maak die stier van mij maar goed nat. Ja, maar dan brandt het niet. En maak maar een slootje erom en gooi daar ook maar water. Nou, water was best schaars, dus het heeft ze heel wat gekost. En toen één gebed van Elia. En God stuurde vuur. Soms ziet alles er naar uit dat het helemaal niet meer gaat lukken in je leven. Maar één gebed en één actie. En God stuurde vuur. Vervolgens werd hij hartstikke depressief, omdat Isabel achter hem aan zat. En toen wou hij dood. Ik vind dat dit een heerlijk verhaal om over te preken, ga ik misschien nog wel eens doen. Maar dan zie je dat hij een eind weggaat en hij ontmoet God tussen de cherubim. Er kwam een heftige storm, maar God was niet in de storm. God is niet in het lawaai van. God is niet in de grote verhalen. God was ook niet in een harde wind. Maar toen kwam er een heel zacht suizen. En dat zie ik als de intimiteit van de cherubim. Van tussen de cherubim. Een zacht suizen. En daar sprak God tot hem. Sprak hij leuke dingen? Nee. Ga die en die zelf als opvolger van die en die. Die koning moet je afzetten. Die voor opvolger. En ga Elisa zalven. Die zal jou opvolgen. En ze moesten tegenwoordig ook eens doen. Dat is eigenlijk wel makkelijk. Maar voor hem niet. Hij moest zijn opvolger gaan zalven. Nou, dat was even tussendoor. Maar bij de roeping van Elisa. Hij zag daar Elisa. Elia zag Elisa. En die was aan het met zijn ploeg bezig. En hij zei, Elisa, kom en volg mij. Kennen jullie dat? Kom en volg mij. Jezus zei dat tegen zijn discipelen, kom en volg mij. Ja, zegt Elisa, maar ik moet het even thuis gaan zeggen. Ja, zei Elia, dan blijf je maar thuis, want daar heb ik niks aan. Weet je, de Bijbel zit niet vol lieve verhalen. Weet je wat Elisa deed? Smaakmaker. Hij verbrandde zijn ploeg. Hij slachtte zijn ossen en hij gaf het aan zijn mannen en hij ging mee met Elia. Hij gaf alles op en volgde Elia. Toen Elia naar de hemel zou gaan, toen vroeg hij hem te blijven. Nee, zegt hij, ik ga mee. Hij ging mee naar Bethel en bij de Jordaan sloeg Elia met zijn mantel op de Jordaan en ze trokken daar over. En hij zei tegen Elisa, Elisa, wat wil je nou? Weet je, als hij het aan mij gevraagd had, had ik gezegd, als nou toch mijn taak hierover is, ga ik lekker naar huis. Ga ik het even thuis uitleggen waar ik gebleven ben. Dan ga ik weer een nieuwe ploeg kopen en ik ga zorgen dat het allemaal weer goed komt. Nee, zei Elisa, de smaakmaker, ik wil een dubbel deel van de geest die op u is. Elia dacht, ik ben niet degene die de geest uitdeelt. Hij zegt, als je me weg ziet gaan, dan zal dat gebeuren. En toen Elia opgestegen was en Elisa zag het. Toen pakte hij scheurde zijn kleren van verdriet. En toen pakte hij de mantel van Elia. En hij ging terug en hij stond weer voor de Jordaan. En er staat nergens dat hij iets wilde uitproberen. Hij pakte de mantel en hij sloeg op de Jordaan. En hij ging er zo doorheen. De geest van Elia was op Elisa gekomen. En de profeten stonden te kijken en zeiden, de geest die op Elia was, is nu op Elisa. Nog een klein dingetje van deze smaakmaker. De koning had de mot, Joram, Jozefat, de koning van Edom, die hadden mot met elkaar. En toen was er geen water. En toen zeiden ze, nou, we moeten een profeet roepen. Ik vind dat toch eigenlijk wel weer mooi. Hè, als koningen hier nou eens een profeet zouden roepen. Koningen waar dan ook. Een profeet zouden roepen, echt een van God. En ze zouden naar hem luisteren, wat zou dat goed zijn? Ik denk eventjes aan Amerika, als die nou af en toe Billy Graham is geraadpleegd had. Ik weet niet of Billy Graham een profeet is, maar het was wel een man God. Het is wel een man Gods. Maar dat is heel erg terzijde. En ze haalden Elisa. En Elisa zei, je had ook naar de profeten van je vader en moeder kunnen gaan. Het was niet zo dat hij alles maar deed. Maar omdat de koning van Juda erbij was, zei hij toch wat ze moesten doen. Ze moesten aan het werk, ze moesten kuilen gaan graven. En die stroomde vol met water. Hier ook, hè? Is dit een profetische preek of niet?
Heb je het over water, dan komt het, als het maar niet binnenkomt. Ik heb nog twee dingen. We hadden het over smaak maken. En we kregen van Jannie, geloof ik, een zakje zout. Een keer hier. Er was daar een water. En dat water was zo verontreinigd dat iedereen die daarvan dronk, daar kwam een misgeboorte voor. Bij de dieren, maar ook bij de mensen. En toen hebben ze dat probleem ook aan Elisa voorgelegd. En hij zei, neem een schotel zout. En gooi het erin. En er was niets meer met het water aan de hand. Ik zie hier eigenlijk zoveel nieuwtestamentische dingen in. Toen ze kolenquintensoep, wie weet wat dat is. Ze hadden iets dat heet kolenquintensoep. Ze hadden iets gemaakt van struiken en het was hartstikke giftig. Ze hadden er een soep van gemaakt en iedereen dacht, ha, nou hebben we soep. Nou, het was niet te eten en je ging er nog dood van, ook of bijna dood. En Elisa kwam en die heeft er het meel in gegooid. En toen was het helemaal een goede, gezonde soep. Dan zeg ik, het meel, het brood des levens. Het zout en het licht. Kan je voorstellen dat een vriendje van me was? Ik vond het allemaal zo leuk wat ik van die man las. Maar het mooiste vond ik nog, toen die overleden was, dat de mensen, degene die bij hem lag, in aanraking kwam met hem, dat die weer levend werd. Ik denk dat ik het hierbij laat. Als God van ons houdt, dan kunnen we onszelf ook lief hebben. En dat is dikwijls waar het aan schort. Ik mag niet van mezelf houden. Maar als God van ons houdt, dan kunnen we onszelf lief hebben. Hij verandert ons zelfbeeld. Wat hij doet, verandert wie ik ben. En dan wil ik eindigen met, zie welke liefde ons de Vader heeft gegeven, dat wij kinderen Gods genoemd worden. En we zijn het ook. Dat geldt voor jou en mij. Wij zijn geliefde kinderen van God. We proclameren in geloof, ik ben geliefd. Amen. Ja, nou kan ik.